En nou de grap is, het staat in elk boekje beschreven dat je dat moet doen. En je ziet toch dat het eigenlijk veel te weinig gebeurt, omdat dat spanningsveld van die baby elke keer maar weer opdoemt. En daar besteed ik veel aandacht aan, om met mensen samen daar naar te kijken en dat veel beter te gaan doen.
Welkom in de Erno Hanning Show, de podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu, jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
Deze podcast aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Skyberate. De laadtijd van mijn website was niet goed. Een laadtijd langer dan 2 seconden kost me al bezoekers en klanten. Na een degelijk onderzoek van verschillende hostingbedrijven kwam ik uit bij Skyberate. ErnoHanning.nl wordt nu gehost door deze partner, die gespecialiseerd is in hosting van WordPress-websites en Magento-webshops. Skyberate is de partner voor mij waar ik op dit moment heel blij van word. Ben jij op zoek naar een betere en vooral snellere hosting voor je website? Dat zich dan weer vertaalt in meer bezoekers en klanten? Kijk dan op ErnoHanning.nl/Skyberate. Skyberate, Skyberate. Dankjewel. Vandaag gaan we het niet hebben over een online sales funnel, maar over een real-life sales funnel. Over de sales funnel in het echt. We praten met Twan Simons. Hallo Twan.
Hallo Erno.
Twan is dé expert in Nederland op het gebied van consultative selling. En ik heb zijn training gevolgd en die vond ik zo gaaf. En ik ken Twan goed, dus het wordt hoog tijd om Twan uit te nodigen. Maar ook om jou als luisteraar kennis te maken met waarom sales, als je tenminste in dit vakgebied zit, anders zou kunnen dan je doet het. En waarschijnlijk daar dan veel meer resultaat mee behaalt.
Ja.
Twan, hoe lang ben je al bezig met consultative selling?
Als je praat over deze naam, dan heb ik die eigenlijk eind jaren 80 naar Nederland gehaald. Ik had ik werkte veel in Amerika. Ik zat in Boston, had ik een verkoopkantoor. En daar kwam ik veel in aanraking met de Amerikaanse manier van verkopen. Niet dat nou de beste is, maar ik deed daar veel trainingen, want ik had veel tijd als ik in het weekend overbleef of wat dan ook. Daar kwam de term, zoals vele andere termen, maar die van consultative selling, die kwam op mij af. En in zeg maar 88 ben ik ooit mijn trainingsbureau gestart vanuit in Den Haag. En toen heb ik meteen consultative selling als idee naar Nederland gehaald en doorontwikkeld. Dus dat was eigenlijk in een vrij vroege fase.
Jij zei, je zat in Boston?
Ja, Needham bij Boston, ja.
En want je had daar een verkoopkantoor. Was je verkoop voor een ander bedrijf of had je dan ook je eigen bedrijf?
Nee, ik heb 10 jaar een verkoopkantoor gehad. Ik was agent van een Leidse fabrikant van schoonmaakartikelen. En die verkocht ik op de Amerikaanse markt. Nogal succesvol, moet je zeggen. Was leuk. En zelfs zo succesvol dat ik daar elke 2 weken of elke maand een weekje zat, zeg maar. Om daar met mijn Amerikaanse partners de zaken te doen.
En hoeveel mensen werkten in het verkoopkantoor?
Secretaresse, 2 vertegenwoordigers en ik.
Ja, ja.
En ik deed de internationale verkoop, maar ook de verkoop in Nederland aan grote supermarkten en ketens en inkoopcombinaties.
En het was succesvol, maar werkte je toen al met die manier van zelf?
Nee.
Van verkoop?
Nee. Ik moet je zeggen dat ik heb tot zeg maar even kijken, moet ik het goed zeggen? Tot 83 heb ik dat verkoopkantoor gehad. Toen ben ik daar, heb ik mijn aandelen verkocht of terugverkocht aan de eigenaar van de fabriek waar ik het verkoopkantoor voor had. En toen ben ik een dienst begonnen, Simon Cijfers. Dat was een dienst, een van de, nou, misschien wel de eerste online vergelijkingsdatabases, nog geen website, die hadden we niet, maar je kon bij mij online allerlei prijzen en schapposities en aanbiedingen kon je vergelijken op de computer. Moest je inloggen met een rubberen dop en dan contact maken. Nou, en ik ging mijn klanten langs, dus grote supermarktketens en de grote merkartikelfabrikanten met een Olivetti M21, een draagbare computer met een trolletje erbij. En dan lochten de kinderen, dan konden ze online kijken. Nou, dat was amazing. Mensen vonden dat geweldig. Nou, dat product of die dienst heb ik verkocht aan GFK in 85. niks met het consultative selling gedaan, want ik had dat meegenomen toen als idee, maar nog niet met, ik word daar trainer in. En in 85 heb ik voor de earn-out bij GFK moest ik 4 jaar mee om mijn eigen dienst eigenlijk te integreren in hun dienstverlening. En in die 4 jaar heb ik me eigenlijk, want ik wist dat dat natuurlijk eindig contract had, ben ik me gaan ontwikkelen als trainer om mijn kennis die ik had, als het contract afgelopen zou zijn, door te kunnen geven. En dat is ook inderdaad gebeurd. En toen ben ik in 88 Beersel en Simon begonnen met de eerste schreden van consultative selling.
Je bent een bepaald moment begonnen met consultative selling, maar wat was er dan niet goed aan de manier van verkoop tot daarvoor?
Oké. Die manier van verkopen is er nog steeds. Dus het is niet een kwestie van dat het nu verbeterd zou zijn. Waar ik toen tegenaan liep is dat, dat ik merk dat commerciële mensen die een doelstelling hebben om iets te verkopen, dat ook als leidraad nemen. En dat moet je niet als leidraad nemen. Je moet als leidraad nemen het succes van de klant. Nou, dat levert een enorm spanningsveld op. Het spanningsveld wat je met name ook in ICT-bedrijven zag, met vaak een Amerikaanse achtergrond, waarin ze heel erg kwartaalgedreven zijn om hun targets te halen, per kwartaal hun jaartargets te halen. En dan zag je er iets gebeuren. Dan was er niks meer wat ging over het succes van de klant, maar alles over het vullen van de pijplijn. Ik moet zorgen dat de orders vallen, dat de offertes getekend kunnen worden. En dat is een enorm spanningsveld. Daar heb ik iets tegen. Ik vind dat daar is een klant niet altijd bij gebaat. En klanten hebben dat ook door. En dat is ook de belangrijke reden geweest waarom we in een wereld gekomen zijn van RFP's. En van het reguleren van de inkoopprocessen. Waarbij de verkoper niet makkelijk meer bij de besluitvormingsproces van de klant betrokken is.
Ik herken het heel erg. Ik heb hier zeg maar, in mijn eerste jobs heb ik gewerkt voor een Amerikaans bedrijf dat verkocht. Het verkoopt nog steeds afstandsbedieningen. En daar wat je zegt, het is die kwartalen die zijn daar super belangrijk. En dus het gebeurde meerdere keren dat dus voor het einde van een kwartaal werd dus de trechter van de distributeurs werd volgestopt met afstandsbedieningen, want die waren dan zogenaamd verkocht. Dat natuurlijk niet waar is, want die lagen gewoon met de distributeur. Dus,
ja.
Dus dat pushen, dat
herken je.
Ja, enorm.
Nou ja, en bij distributiesituaties, hè, als je het hebt over transaction sales, noem dat dan maar even, is dat nog niet zo'n probleem. Omdat dan die inkoper of die inkopende partij, die heeft dan redelijk voordelig zijn magazijnen weer gevuld. En dat is ook weer een push om weer extra te verkopen, maar je blijft in die cirkel zitten. Je zag dit niet alleen in transaction sales, waarin de magazijnen of de leveringen vol gepland moest worden omdat nou eenmaal de fabrieksdoelen gehaald moeten worden. Maar je ziet dit ook bij het verkopen van dienstverlening, zeg maar, van de consultancydiensten, van professionele services. Ook het pipeline, de pipeline dilemma komt elke keer weer naar boven, waarin het regime van het vullen van de pipeline, het sturen op offertes, en het zorgen dat er voldoende business binnen blijft komen. Dat leading is in een organisatie. En dat moet je eigenlijk helemaal niet willen. Dat is niet zoals het hoort wat mij betreft. Het succes van de klant moet nummer 1 staan. En bij consultative selling kwam dat wel naar voren in principe. Als idee. Hè? Dus het advies geven aan klanten. Om ervoor te zorgen dat die klant een goede oplossing gaat krijgen. Het pipeline management, ik zag dat dat ook zichtbaar is in het verkopen van professional services, waarbij juist consultative selling daar een antwoord op moet zijn. Alleen in de praktijk zie je dat niet gebeuren. Het blijft toch die gedrevenheid om je cijfers te halen groter dan het advies van de klant. En aan de andere kant is het advies aan de klant is verwoorden tot make me smart for free. Daar bedoel ik mee dat consultants of professionele services vaak heel veel aan een klant weggeven zonder dat ze zelf commitment van de klant krijgen voor de voortgang. Dus je zag eigenlijk 2 dingen. 1, vanuit de dienstverlener een te grote gedrevenheid om de business binnen te halen, gefocust op offertes, gefocust op inhoud en snel dat organiseren. En aan de kant van de klant zag je gefocust op make me smart for free, Als jij mij nou vertelt hoe het hoort, kan ik daar verder mee gaan shoppen. En kan ik daarmee ook andere aanbieders naast elkaar leggen. En zo kan ik ze uitspelen. Dus aan beide kanten zag je wat gebeuren. Ik denk dat in de zuivere vorm, en daarom heb ik ook Consultative Selling 2.0 ontwikkeld. Gaat het erover dat je het succes van de klant als uitgangspunt neemt. Ervan uitgaand dat als je dat goed doet, dat jij heus je business wel gaat halen. Maar dat je de klant ook mee gaat nemen als voorwaarde om goede oplossingen te bedenken voor een klant. Ga je de klant meenemen in het kwalificeren van goede oplossingen. Dat betekent geen focus op snelle offertes of snelle oplossingen. Maar focus op wat is nou de echte waarde van de klant? Hoe kan ik je ook de waarde laten zien? Hoe kan ik hem aantonen? Hoe kan ik ook daadwerkelijk die waarde toevoegen aan de wereld van de klant? Nou, wat je er ziet is dat is niet vanzelfsprekend. Omdat die klant vaak ook gericht is op, nou, ik zet 2, 3 offertes naast elkaar en ik kijk daar wat de beste aanbieding is. En ook aan de advieskant. Is dat ook gefocust op, ik wil je snel laten zien wat mijn oplossing is. En dan maak ik daar offerte voor en dan ga ik in de wachtkamer zitten in de hoop dat mijn offerte het gaat halen. Nou, dat vind ik een arme situatie. En daarom ben ik zo fanatiek in mensen bewust maken dat je moet niet willen verkopen. Je moet willen weten wat de klant beweegt. Je moet geen offertes maken. Je moet zorgen dat je de processen van de klant leert kennen en die door middel van co-kwalificatie kan beïnvloeden. En eigenlijk moet je samen met een klant zorgen dat je de beste oplossing gaat realiseren.
Een van de verhalen die we in de training hebben gehad, dat was een tweedaagse training die we bij jou in jouw eigen omgeving hebben gehad. Wat op zichzelf natuurlijk al bijzonder is, dat je gewoon even 2 dagen uit je eigen omgeving gaat en daar die training mee maakt in het wonderschone Ezerschoon. Mm-hmm. En de natuur die hoor je nu bij op de achtergrond, vogels fluiten, dat was al mooi, want er kwamen veel mensen uit het westen bij onze training en die waren er niet meer zo gewend, de stilte die dat had. En dat is mooi, 's avonds samen koken, dus je hebt een heleboel elementen die maken die training bijzonder. Maar een van de verhalen die mij enorm bijstonden was dat je een baby bij je hebt, de huilende baby. Vertel dat eens even.
Ja, Wat een enorm dilemma is, laat ik dat even vooropstellen, dat is die op de achtergrond de gedrevenheid om je targets te halen, om een oplossing te leveren. Je ziet 2 dilemma's, laat ik het zo even zeggen. De accountmanager heeft het dilemma van ik wil snel een offerte maken aan de klant, want als ik een offerte heb gemaakt, maak ik een goede kans. Dus je ziet de gedrevenheid om toch vroegtijdig offerte te maken. En het dilemma van een consultant die ook een commerciële functie heeft, is ik wil je zo snel mogelijk mijn oplossing laten zien, want als ik oplossingen laat zien, dan doe ik ertoe. Dus die accountmanager zegt, als ik mijn offertes maak, dan heb ik ertoe gedaan. Dan heb ik raison d'être, zeg maar. En datzelfde zegt die consultant op het gebied van ik wil je laten zien dat ik goede oplossingen heb. Beide zijn niet, dat noem ik de baby. En als je naar een klant gaat en je hebt de focus op jouw eigen dienstverlening, op jouw eigen oplossingen, dan noem ik dat de baby en die hoor je huilen. Dus je ziet vaak dat mature dienstverleners van professional services naar de klant luisteren alsof ze eigenlijk elke keer een antwoord willen hebben op de vraag, wat kan ik hier nou eigenlijk leveren, wat zal ik dadelijk aan gaan bieden. En dat is mijn metafoor, dat je dan eigenlijk luistert naar je huilende baby. En je weet, jij hebt kinderen, Erno. Ik heb er 5. Als moeders hun baby horen huilen boven, dan zijn ze tot niks anders meer in staat dan alleen maar aandacht geven aan die baby. En de natuur heeft dat goed geregeld. Dat moet ook zo. Vaders hebben er ook last van, hoor, trouwens. Maar dat is ook iets, dat vind ik een leuke metafoor voor je dienstverlening. Je wil scoren, je moet scoren. Dus ja, je hoort eigenlijk dat scoren veel harder dan het verhaal van de klant of de achtergrond van het verhaal of de echte pijn. Daarbij vergeet je, ik noem dat het klantschap, volledig in beeld te brengen. En de grap is, het staat in elk boekje beschreven dat je dat moet doen. En je ziet toch dat het eigenlijk veel te weinig gebeurt, omdat dat spanningsveld van die baby elke keer maar weer opdoemt. En daar besteed ik veel aandacht aan, om met mensen samen daar naar te kijken en dat veel beter te gaan doen.
Ja, het is voor mij heel herkenbaar. Ik ben natuurlijk een ondernemer en je hebt een product, een dienst ontwikkeld. En je hebt een gesprek met een klant en voor mij was het heel vaak dan telefonisch. En je luistert gewoon naar momenten waar je kunt inhaken van denkt, oh ja, dus nu, oh ja, dus dit product past wel bij deze klant, dus ik ga het nu aanbieden. En dus ja. De doelstelling was heel erg van, oh ja, ik wil nu de eerste stap zetten, dus ik wil nu iets verkopen. En dat heeft voor een deel te maken dat je wil dat je omzet binnenhaalt, maar ook voor een deel dat je wil dat je gewoon samen de klant de volgende stap zet. En daar heb ik overigens weinig met offertes te maken, maar wat jij in jouw training ons zo goed hebt bijgebracht, is dat het veel meer gaat over de tijdsbesteding in het begin, in de relatiesfeer, zodat je de klant echt goed leert kennen en heel erg kunt meedenken, wat is nou de optimale oplossing, ook al heb je die soms misschien niet eens in huis. Maar dat je wel samen kunt kijken naar, oké, hoe ziet die oplossing eruit? Aan welke voorwaarden moet die voldoen? Wie zijn er betrokken? Wie beslissen hierover? Zodat je ook nog eens bezig bent, niet alleen van, ja, ik heb met dit met persoon een gesprek en uiteindelijk gaat hij met die offerte naar de directeur en wordt het niks omdat hij het niet goed heeft kunnen uitleggen aan de directeur. Terwijl je natuurlijk eigenlijk op dat moment zelf bij die directeur hebt moeten zitten.
Ja, en dat is ook weer een complex stuk. Hè. Laat ik het zo zeggen, dat je wordt niet door de... Stel, je bent in gesprek met een selecteur, dan moet maar even zo'n inkoper of iemand vanuit de managementlaag die een bepaalde dienst moet selecteren en aan het MT of aan de organisatie aanbieden. Dan zal die selecteur over het algemeen je ook weghouden bij de rest van de organisatie. Omdat hij of zij zegt, ja, stuur het maar naar mij en ik ga het intern wel beleggen. Wat je dan niet weet is, laat ik het anders zeggen. Wat er gaat gebeuren als je daar in meedoet, en dat is ook volkomen logisch dat je daarin meedoet, is dat je het volgende niveau onvoldoende kunt beïnvloeden. Want als jij aanbiedingen, ideeën, plannen stuurt aan selecteurs vrij vroeg in het traject, dan weet je niet op welke wijze de selecteur dat intern gaat neerleggen en verkopen. Met andere woorden, het besluitvormingsproces, daar weet je veel te weinig van af. Dus je hebt je wel op de inhoud gericht, maar te weinig op de dynamiek van het probleem van de klant. En wij noemen dat wel, ja, je moet beter luisteren, je moet beter weten wat er speelt. Nou, dat zal maar wel, maar ja, dat is al 100 jaar zo in boeken. Ik las dat al toen ik 12 jaar was in het boek van Dale Carnegie. Dat heb ik echt geprobeerd te lezen toen. Zo maakt u goede vrienden en relaties. En daar staat dit al in, heel, heel knullig omschreven, laat ik het even voorop stellen. En sinds die tijd en heb ik ook altijd gezocht naar antwoorden om dat goed te doen. En niemand komt veel verder dan, ja, je moet luisteren naar de klant, je moet weten wat hem beweegt. Wat ik laat zien is, waar moet je dan echt op letten en waar moet je echt naar kijken en wat moet je nou echt beïnvloeden? En durf jij de confrontatie met de klant aan te gaan door hem te bevragen op het knowledge gap wat hij heeft? Wat weet u nou eigenlijk echt van de oplossing? Sterker nog, wat weet je van je echte probleem? En wat weet je van de effecten van het probleem? En bij wie speelt dat nog meer in je organisatie? Met andere woorden, teken eens een organogram of teken eens een belanghebbende schema. En ga mij nou eens vertellen wie allemaal daarmee te maken hebben en wie liggen er nou wakker van, zeker wie liggen er niet wakker van. Wie heeft een andere mening? Hoe lopen de krachten en machten als het gaat om deze problematiek op te lossen in je organisatie? Met andere woorden, met een opmerking van ja, je moet weten wat de klant allemaal beweegt, kom je er zeker niet meer. Je moet het volgens plan ontdekken, volgens plan gaan het proces gaan leren kennen en volgens plan gaan beïnvloeden. Nou, dat is een nieuwe manier van verkopen. Nou ja, hij is niet nieuw, hij is zo oud als de weg naar Rome, ja. Ook. Alleen hij wordt veel te weinig gedaan. En ik noem dat dan consultative selling 2.0, waarbij je niet meer gaat richten op de verkoop, maar je basis moet zijn succes van de klant. Twee, je moet niet willen verkopen, je moet erachter willen komen wat er echt... Wat echt het probleem van de klant is, waar ligt hij wakker van? En welke waarde kan je hem toe gaan voegen? En is dat wel echte waarde? En ik zou zelfs zo ver willen gaan, als het geen echte toegevoegde waarde voor de klant is, moet je dat vroegtijdig kunnen aangeven en zeggen van nou, weet je, ik vraag me af of wij voor jullie een goede dienstverlening zouden kunnen hebben. Nou, twee, je moet zeker weten wat de dynamiek van het probleem is. Met andere woorden, je moet de processen, de inkoopprocessen, de besluitvormingsprocessen, de interne processen van een klant om te komen tot de beste oplossing moet je leren kennen. Nou, daar is veel te weinig focus op. Er is veel te veel focus op die oplossingen en veel te weinig focus op processen. En dat heb je in die training ook heel duidelijk kunnen ervaren. Dat ik daar heel veel tijd aan besteed. En mensen vinden dat, hè, laat ik het zo zeggen, professionele dienstverleners vinden dat vreselijk lastig om dat te ontdekken. En het derde element is dat je, als je het echte probleem begint te leren kennen en de waarde die een oplossing zou kunnen betekenen, en je weet wat de processen bij een klant zijn om te komen tot de beste oplossing, dan moet je ervoor zorgen dat je dat gezamenlijk kunt, door middel van, ik noem dat co-kwalificatie, samen met een klant naar de beste oplossing toekomen, zodat jij in staat wordt gesteld om je waarde ook echt ook aan te tonen aan een klant. En dat is het echte dingetje van professionele services. Ben jij echt in staat, kan jij jezelf elke keer op een nieuw platform bij je klant een nieuw platform realiseren waarop jij steeds beter en aan steeds meer mensen en aan steeds meer betrokkenen de toegevoegde waarde van jouw dienstverlening aantonen. Nou Erno, dat is een enorm proces. En daar moeten we, eigenlijk zou je kunnen zeggen, dit is een rethink voor heel veel mensen om op een andere manier met dat verkoopvak om te gaan. Ja. Maar uitdagend.
Ja, zeker, zeker. En toen ik natuurlijk 3 weken geleden thuis kwam met deze kennis van die training, vanaf dat moment ben ik het gelijk gaan toepassen. En middag erop scoorde ik gelijk 2 afspraken. En dus in tegenstelling tot ik het voorheen deed, dan probeerde ik in het telefoongesprek gelijk iets te verkopen. Deed ik nu niets anders in het telefoongesprek dan kijken, oké, wat speelt er precies, wat is de rol en kunnen we een afspraak maken dat we daar diep op ingaan met meerdere mensen.
Ja.
En dat is ook gelukt. En het enige, bij één van die twee had ik toch nog stiekem een paar tips gegeven van wat ze nu aan het doen waren op hun website. En kreeg ik de dag erop alweer een e-mail van, nou bedankt voor je tips, maar die afspraak gaat niet door. We gaan eerst die tips van je toepassen. Ik denk, oh ja, ik heb dus toch nog te veel, zeg maar, mijn kennis op dat moment weggegeven en gratis weggegeven. En dus hun geholpen om de volgende dingen te doen. Terwijl ik 100% zeker weet dat ik ze veel beter kan helpen als we gewoon daar dieper op ingaan en samen met de collega daar naartoe gaan.
Ja.
Maar goed, die kans die heb ik nog een keer aangekaart met hun, maar die daar staan ze niet voor op. Nou, ook dat is natuurlijk goed om te weten, want dat betekent dat je ook daar geen tijd aan verspilt.
Ja, klopt. Ja. Nou ja, wat jij zei net, dat trof me, dat je eigenlijk elke keer zoekt naar je noemde dat haakjes, of je noemde dat naar puntjes waar je op in kan spelen bij een klant. Daar moet je gewoon, hoef je niet meer naar te zoeken. Vroeger noemden we dat, en nog steeds wel, ik hoor nu koopmotieven. Nou, verkoopmensen, maar ook dienstverleners zijn veel te veel gericht op koopmotieven. Dat is helemaal niet zo spannend. Die komen vanzelf wel. Het gaat erom dat je, in zo'n geval waar jij nu zegt dat je tips geeft over de website, als jij dat als een extra stap had gezien van nou, ik zie een aantal dingen die jullie zouden kunnen doen en ik zou graag eens met jullie een analyserend gesprek willen hebben over de website, zouden we daar eens een afspraak over kunnen maken en dan meteen ook je vervolg daar neerzet, of misschien had je een workshop kunnen organiseren met ze die ze al of niet zouden betalen, maar dan krijg je veel meer commitment voor de voortgang, anders dan dat jij adviezen geeft waarin zij zeggen, hey, thank you, make me smart for free. En je hebt daar nu geen grip meer op. Dus vaak zie je dat we ook veel te snel onze baby op tafel gooien, omdat we, je wil ook je kennis laten zien, ook je wil je maturiteit laten zien aan een klant in de hoop dat hij daar dan van onder de indruk raakt, zeg maar, en jou in gaat huren. Maar het hebben van veel kennis, of het hebben van goede oplossingen, betekent nog niet dat jij ook de business gaat krijgen. En dat is een heel interessant spelletje. Wat ik denk met Consultancy 2.0 ook heel duidelijk te laten zien hoe je dat allemaal bij elkaar gaat brengen.
We hebben een aantal bijzondere dingen daar geleerd. Een van de dingen die we geleerd is de acroniem SUPERB. Ik ga het niet uitleggen nu. Ik laat wel even de show notes laat ik zien wat het precies inhoudt. Wat de woorden daarvoor staan.
Ja.
En want het helpt je om in ieder geval in een gesprek, in de gesprekken, zeg maar, te weten welke informatie zoek ik precies en welke stappen heb ik nodig. Het is voor mij maar één advies. Dus heb je producten waarbij je moeite. Nee, laat ik het anders vragen. Twan, wat is voor jou als mensen... wie zouden moeten denken aan deze training? Wie zouden moeten volgen? Of ja, moeten volgen? Voor wie is slim om deze cursus te volgen?
Nou, één... dienstverleners, laat ik dat even zeggen, waarbij het lastig is om, dus vanuit de propositie, dat het lastig is om de waarde van jouw diensten goed bij de klant over de bühne te krijgen. Dat is één. Het heeft waarde, en het is, maar anderen hebben die waarde ook, hè, andere dienstverleners. En hoe kan je nou ervoor zorgen dat die klant, en dat je die bij de klant kan brengen, zodat hij het gaat zien. Dat is één. Twee, je zit vaak in een wat complexe omgeving. Waarbij de inkoopprocessen wat langer duren, en dus ook de verkoopprocessen duren lang. En dat is een complexe omgeving waarbij het dus lastig is ook om de investeringen van je zaken terug te krijgen. En misschien het derde, ik doe het even opnieuw.
Ja.
Oké, jouw vraag was, wie hebben er nou baat bij? Moet ik even in een iets andere volgorde zetten? Eén, complexe omgeving. Twee, waarde aan te tonen. En drie is het risico van make me smart for free. Ja, oké, hier is die. Nou, degene die... Eén zou ik zeggen, mensen die in een dienstverlenende situatie zitten. Dus het verkopen van Porsche en services, Eén, mensen die in een dienstverlenende situatie zitten, die dus professionele services verkopen, die zouden consultantenstelling 2.0 moeten volgen. Daar waar de processen nogal lang kunnen zijn, de inkoopprocessen, een half jaar, een paar maanden, half jaar tot een jaar, daar loont zich dat. Omdat daar allerlei stappen te zetten zijn samen met een klant om die kwalificatie te doen. Ook mensen die het moeilijk vinden om hun waarde aan te tonen. Waarbij het lastig is een klant te overtuigen van dat jouw dienst aansluit bij de behoeften van de klant. En die zouden dat ook zeker moeten doen. En mensen die eigenlijk, zeg maar, consultantachtige mensen die toch een commerciële rol hebben, min of meer. Of een commerciële bijdrage. Om die te leren hoe enerzijds ze in het regie van het besluitvormingsproces kunnen komen. En anderzijds hoe ze in de regie van het gesprek zelf kunnen komen. Nou, als dat allemaal bij elkaar komt, dan ga je echt profijt hiervan hebben. Omdat je op een veel uitgedachte manier en bewustere manier je stappen zet, die beïnvloedt en ervoor zorgt dat je op de juiste tijd de waarde aan een klant aan kan tonen. En dat kan ook inderdaad, dat kan je doen door goed die processen te leren kennen, goed te weten hoe jij in die gesprekken zit, structuur in aanbrengen en dan vanuit die situatie rustig worden. En leren om niet meer je voet tussen de deur te doen, te verkopen, maar om te willen weten wat een klant beweegt, zijn processen leren kennen en commitment kan vragen voor de voortgang. Dat is eigenlijk,
Dat zijn de drie stappen.
Dat zijn de drie stappen.
Want die commitment vraag van de voortgang, dat is dus... Ja, als je de volgende stap zet met zijn klant, dat je ook iets van de klant vraagt dat hij iets moet doen.
Ja, het is, kijk, die klant die wil jou altijd wel verder laten maken en voorstellen laten maken en make me smart for free. Vaak zijn ze zelf niet bereid om daar ook in mee te denken, stappen te zetten. Door vroegtijdig commitment te vragen in die relatiefase. Dat je zegt, ja klant, ik wil eigenlijk, voordat ik je een voorstel ga maken, wil ik eigenlijk eerst informatie hebben op dit gebied, informatie op dat gebied. Zou ik met een aantal mensen willen spreken in een expert meeting of in een vision meeting of wat dan ook. Voordat je inhoudelijk offertes gaat maken, is het goed om die relatie met die klant uit te diepen. Om beter te weten wat hem beweegt. Om beter te kijken wat er in de organisatie ten aanzien van dit probleem aan de gang is. En dat betekent geen vroegtijdige offertes, maar commitment samen met een klant voor co-kwalificatie.
Ik heb de training gevolgd, zoals ik al zei. En dat was ook voor mij de reden om jou uit te nodigen. Ik was diep onder indruk. Ik ben diep onder indruk. En ik gebruik het. En ik kan niet zeggen op dit moment al, ik heb nieuwe opdrachten binnen gehad op deze manier. Maar wel een hele andere manier van gesprekken. En ik krijg veel meer informatie. En ik heb nu een aantal afspraken staan met meerdere mensen uit dezelfde organisatie.
Hey, gaaf.
En dus er zit zo'n verschil in voor mij. En dat is waarom ik jou in de podcast wil hebben. Want ik denk dat er veel mensen zijn die naar het programma luisteren, die op dit moment op eenzelfde achtige manier verkopen zoals ik dat deed. En die ook dit gun om hier kennis van te nemen. Hoe vinden mensen jou? Hoe vinden ze jou? Waar kunnen ze het beste naar jou toe komen?
Consultstelling. Als je dat googelt, dan zie je me veel. Of Twan Simons. Maar gewoon consultstelling, daar ben ik het makkelijkst zonder te vinden.
Oké, dankjewel Twan.
Graag gedaan,
Erno. Dat je in de podcast zit en dat we nu deze kennis aan de luisteraar mogen overdragen. En ik zou zeggen, ga even zoeken, Google op consultstelling, dan zie je Twan. Of ga naar twansimons.nl en maak kennis met deze techniek.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.